Verheft uw harten tot God. Onze hulp en onze verwachting staan in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht, die eeuwig leeft en die nooit zal laten varen het werk dat zijn goddelijke hand eens begon. Amen. Liefde gemeente, genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de zeven geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus die het zegt, vrees niet. Ik ben de eerste en de laatste en die leef. En ik ben dood geweest en zie, ik ben levend in alle eeuwigheid. Amen. We zingen samen uit de 150ste psalm, het derde vers. Looft God naar zijn hoog bevel met het klinkend cymbalspel. Looft hem met het schelmetaal van de vrolijke cymbaal. Looft de Heere, elk moet hem eren. Luisteren samen naar Gods heilige en goede wet die de Heer Jezus kwam vervullen en die de vloek van de wet weggedragen heeft op het kruis Golgotha. En daarna willen we zingen uit Psalm 25, het tweede vers, het gebed. Heere, ai, maak mij uw wegen, door uw woord en geest bekend en leer mij hoe die zijn gelegen en waarheen gij uw treden wendt, leid mij in uw waarheid. Tweede vers uit Psalm 25, na de 10 geboden. Toen sprak God al deze woorden, zeggend: ik ben de Heere, uw God, die u uit Egypte, uit het diensthuis uitgeleid heb. Ge zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. Ge zult geen gesneden beeld, nog enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. Gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen. Want ik, de Heere, uw God, ben een naijverig God, die de misdaad van de vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde geslacht van degene die mij haten. Maar doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. Gij zult de naam van de Heer uw God niet ijdel gebruiken, want de Heer zal niet onschuldig houden die zijn naam ijdel gebruikt. Gedenk de Sabbatdag, dat gij die heiligt. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen, maar de 7e dag is de Sabbat van de Heer, uw God. Dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heer de hemel en de aarde gemaakt, en de zee en al wat daarin is, en hij rustte op de 7e dag. Daarom zegende de Heer de Sabbat en heiligde die. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat de Heer uw God u geeft. Ge zult niet doodslaan, ge zult niet echt breken, ge zult niet stelen, ge zult geen vals getuigenis spreken tegen uw naaste. Ge zult niet begeren het huis van uw naaste, ge zult niet begeren de vrouw van uw naaste. Nog zijn dienstknecht, nog zijn dienstmaag, nog zijn os, nog zijn ezel, nog iets dat van uw naaste is. En de Heer Jezus heeft de 10 geboden als volgt samengevat en gezegd: gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met al uw kracht. Dat is het eerste en het grote gebod. En het tweede hieraan gelijk is: gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. En aan deze 2 geboden hangt de ganse wet en de profeten. We openen vanmorgen Gods heilig woord in het evangelie zoals Matthäus dat beschrijft, hoofdstuk 28, En we lezen het evangelie van de opstanding van de Heer Jezus uit de verzen 1 tot en met 10. Matteüs 28, de verzen 1 tot en met 10. En daar spreekt de Heer het volgende. En laat na de Sabbat, als het begon te lichten, tegen de eerste dag van de week, kwam Maria Magdalena en de andere Maria om het graf te bezien. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving, want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelfde. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En uit vrees voor hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen: vreest gij lieden niet, want ik weet dat gij zoekt Jezus die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan gelijk hij gezegd heeft. Komt herwaarts, zie de plaats waar de Heere gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult gij hem zien. Zie, ik heb het u lieden gezegd. En haastig uitgaande van het graf met vrezen en grote blijdschap, liepen ze heen om hetzelfde zijn discipelen te boodschappen. En als zij heen gingen om zijn discipelen te boodschappen, ziet, Jezus is haar ontmoet, zeggende: wees gegroet. En zij tot hem komende grepen zijn voeten en aanbaden hem. Toen zei Jezus tot haar: vrees niet, ga heen, boodschap mijn broeders dat zij heen gaan naar Galilea. En aldaar zullen zij mij zien. Tot zover de lezing van Gods heilig woord. We worden op deze paasmorgen ook geroepen om het teken en zegel van Gods trouwverbond te bedienen aan een drietal kinderen van de gemeente. En daarom lezen wij nu ook het formulier wat met dat doel is opgesteld. De samenvatting van de leer van de heilige doop is in deze drie stukken begrepen. Ten eerste, dat wij met onze kinderen in zonden ontvangen en geboren en daarom kinderen van de toren zijn, zodat wij in het rijk van God niet kunnen komen, tenzij wij van nieuws geboren worden. Dit leert ons de ondergang en besprenkeling met het water, waardoor ons de onreinheid van onze ziel wordt aangewezen. Met het doel dat wij vermaand worden een mishagen aan onszelf te hebben, ons voor God te verootmoedigen en onze reinigmaking en zaligheid buiten onszelf te zoeken. Ten tweede betuigt en verzegelt ons de heilige doop de afwassing van de zonde door Jezus Christus. Daarom worden wij gedoopt in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Want als wij gedoopt worden in de naam van de Vader, zo betuigt en verzegelt ons God de Vader dat Hij met ons een eeuwig verbond der genade opricht, ons tot zijn kinderen en erfgenamen aanneemt en daarom van alle goed ons verzorgen, alle kwaad van ons weren of ten onze beste keren wil. En als wij in de naam van de Zoon gedoopt worden, zo verzegelt ons de Zoon dat Hij ons wast in zijn bloed van al onze zonden, ons in de gemeenschap van zijn dood en van zijn wederopstanding inlijvend. Alzo dat wij van al onze zonden bevrijd en rechtvaardig voor God gerekend worden. Evenzo als wij gedoopt worden in de naam van de Heilige Geest, Zo verzekert ons de Heilige Geest door het Heilig Sacrament dat Hij bij ons wonen en ons tot lidmaten van Christus heiligen wil. Ons toe-eigenende hetgeen we in Christus hebben. Namelijk de afwassing van onze zonden en de dagelijkse vernieuwing van ons leven. Totdat wij uiteindelijk onder de gemeente van de uitverkorenen in het eeuwige leven onbevlekt zullen gesteld worden. Ten derde, omdat in alle verbonden twee delen begrepen zijn, zo worden wij ook weer door God, door de doop, vermaand en verplicht tot een nieuwe gehoorzaamheid. Namelijk dat we deze enige God, Vader, Zoon en Heilige Geest, aanhangen, vertrouwen en liefhebben van ganser harten, van ganser zielen, van ganser gemoeden en met alle krachten. De wereld verlaten, onze oude natuur doden en in een nieuw, godzalig leven wandelen. En als wij soms uit zwakheid in zonde vallen, zo moeten we aan Gods genade niet vertwijfelen. Nog in de zonde blijven liggen, omdat de doop een zegel en ontwijfelbaar getuigenis is dat wij een eeuwig verbond der genade met God hebben. En hoewel onze kinderen deze dingen niet verstaan, zo mag men ze nochtans daarom van de doop niet uitsluiten. Aangezien zij ook zonder hun weten de verdoemenis in Adam deelachtig zijn. En alzo ook weer in Christus tot genade aangenomen worden. Zoals God spreekt tot Abraham, de vader van alle gelovigen. En in hem ook tot ons en onze kinderen, zeggende: ik zal mijn verbond oprichten tussen mij en tussen u en tussen uw zaad na u in hun geslachten tot een eeuwig verbond om u te zijn tot een God en uw zaad na u. Dit betuigt ook Petrus in Handelingen 2 met deze woorden: want u komt de belofte toe en uw kinderen en allen die daar verre zijn, zovele als er de Heere onze God toeroepen zal. Daarom heeft God eertijds bevolen hen te besnijden, hetwelk een zegel van het verbond en van de gerechtigheid van het geloof was. Gelijk ook Christus hen omhelst, de handen opgelegd en gezegend heeft. Omdat dan nu de doop in de plaats van de besnijdenis gekomen is, zo zal men de jonge kinderen als erfgenamen van het Rijk van God en van zijn verbond dopen. En de ouders zullen gehouden zijn hun kinderen in het opgroeien hiervan breder te onderwijzen. We willen nu samen eerst het 12e vers van Psalm 81 zingen. En tijdens het zingen van deze psalm worden de dopelingen binnengebracht. Dat wij deze heilige ordening van God tot zijn eer, tot onze troost en tot stichting, opbouw van onze gemeente mogen uitrichten, zo laat ons zijn heilige naam aldus aanroepen. O almachtige, eeuwige God, Gij die naar uw streng oordeel de ongelovige en onboetvaardige wereld met de zondvloed gestraft hebt en de gelovige Noach en zijn 8 zielen uit uw grote barmhartigheid behouden en bewaard hebt. Gij die de verstokte farao met al zijn volk in de Rode Zee verdronken hebt en uw volk Israël droogvoets daardoor geleid hebt, door het welk de doop aangeduid werd. Wij bidden u bij uw grondeloze barmhartigheid dat gij deze kinderen genadig wil aanzien en door uw Heilige Geest uw Zoon Jezus Christus inlijven, opdat zij met hem in zijn dood begraven worden en met hem mogen opstaan in een nieuw leven, opdat zij hun kruis hem dagelijks navolgend vrolijk dragen mogen, hem aanhangend met waarachtig geloof, vaste hoop, vurige liefde, opdat zij dit leven, terwijl het toch niet anders is dan een gestadige dood, om uwentwil getroost verlaten en ten laatste dagen voor de rechterstoel van Christus uw Zoon zonder verschrikken mogen verschijnen. Door hem, onze Heer Jezus Christus, uw Zoon, die met u en de Heilige Geest, één enig God, leeft en regeert in eeuwigheid. Amen. Ik verzoek de doopouders om op te staan. Geliefde in de Heere Christus, u hebt gehoord dat de doop een ordening van God is om ons en onze kinderen zijn verbond te verzegelen. En daarom moeten we hem tot dat doel en niet uit gewoonte of bijgelovigheid gebruiken. Opdat dan openbaar worden dat u al zo gezind zijt, zult u van uwentwege de volgende vragen ongeveinsd antwoorden. Ten eerste, hoewel onze kinderen in zonden ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen, of u niet beleidt dat zij in Christus geheiligd zijn en daarom als lidmaten van zijn gemeente behoren gedoopt te wezen. Ten andere, of gij de leer die in het Oude en Nieuwe Testament en in de artikelen van het geloof samengevat is en in de christelijke kerk al hier geleerd wordt, niet beleidt de waarachtige en volkomen leer der zaligheid te wezen. En ten derde, of gij niet belooft en u voorneemt, dit kind, als zij tot hun verstand zal gekomen zijn waarvan uw vader en moeder zijt, naar uw vermogen in de voorzijde leer te onderwijzen en te laten onderwijzen. Vader de Jong, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
Moeder de Jong, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
Vader van der Plas, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
En moeder van der Plas, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
Vader Wolleswinkel, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
En moeder Wolleswinkel, wat is erop voor God en zijn gemeente? Uw antwoord.
Ja.
Geliefde doopouders, wat een bijzonder moment. Een heilig moment. We krijgen het zometeen ook uit Gods hand te zien. Dat teken en zegel van Gods trouwverbond, dat we vandaag op deze paasdag wel heel zichtbaar worden. Met Goede Vrijdag kort achter ons. Dat evangelie van het lijden en sterven van de Heer Jezus op het kruis, het begraven worden. Maar vandaag de dag waarop we mogen gedenken en vieren dat hij is opgestaan uit de doden, uitgegaan uit het graf. En zojuist hebben we het met dat formulier gelezen en we hebben het ook gebeden. En we hebben gevraagd of de Heilige Geest jullie kinderen zo in Christus wil inlijven, wil vastmaken, wil verbinden, dat we het straks bij de doop mogen zien, met hem begraven in zijn dood, Goede Vrijdag, en met hem opgewekt in een nieuw leven. Pasen. En dan ga je er straks als vader en moeder bij staan. Als je je kindje ten doop houdt. En je hebt het beleden. Wij en onze kinderen. Onderworpen aan het eeuwige oordeel. En dan ga je straks je kindje ten grave houden. Gedoopt. Ondergaan in het water met Christus begraven. In Adam verloren. Aan allerhande ellendigheid onderworpen. Dat is een ingrijpende belijdenis. Maar je krijgt je kindje terug. Opgewekt met Christus in een nieuw leven. Je krijgt je kindje terug met de belofte dat wat Christus heeft verdiend op het kruis en wat door de Vader is aanvaard met Pasen, nou ook in de belofte aan jullie kind wordt toegezegd. En zo mag je je kind ten doop houden, samen met de andere kinderen die daarbij zullen staan. En Vive, jij snapt het al best wel een beetje, denk ik. En Suze misschien ook wel. En als je straks dat water over het voorhoofdje van Jinte ziet gaan, weet je wat de Heer dan zegt? Dan zegt hij, ik wil dat Jinte er ook bij hoort. Ze hoort bij mij. En dan vraagt de Heer of je heel goed luistert. En doet wat hij zegt. Nou, Vive, doe je dat altijd? Ik ook niet. Nee, hè? Suze ook vast niet en Daan niet. Wij allemaal niet. En daarom is dat water nog iets anders. Dat zegt, we moeten gewassen worden. En al die verkeerde dingen en dat we niet luisteren, moeten ons vergeven worden. En dat water, dat zegt, dat wil de Heer Jezus doen. En dan moet je er maar veel om vragen. Ja, een nieuw hart, dat zullen je papa en mama vastgezegd hebben. Daar moet je om bidden, om een nieuw hart. Ja, een hart dat naar de Heere gaat luisteren en hem lief gaat hebben. En weet je wat is? Die doop zegt, dat wil God ook geven. Niet alleen vragen, maar je mag ook geloven dat God dat wil geven. Nou, bid dat maar voor jezelf, Vive, en voor Suze, en voor Daan, en voor Jinte. Zoals je papa en mama en jullie als ouders, en uiteraard het ook voor Micha, vragen en bidden. Want de Heere wil jullie gebruiken. Als instrumenten. Juri en Jacqueline en Kees en Rosanne en Sanne en Koen. Laat in alle eenvoud je kinderen zien wat nou de omgang met de Heere is. Wat nou leven met de Heere is. Dat ze het van jongs af kunnen zien wat dat nou betekent als je blij bent, als je verdrietig bent, in voorspoed, teleurstelling, tegenspoed, in droevige dagen, in blijde dagen. Dat ze merken wat het is om je hele leven als het ware te delen, niet alleen als man en vrouw met elkaar, maar ook samen met de Heere. Dat je hem zoekt in je gebed, dat je luistert naar zijn woord. Spreek als ouders goed van de Heere, want hij is goed. En spreek goed van zijn woord, al is het soms niet makkelijk om te begrijpen. Spreek goed van zijn dienst. Dat ze mogen merken dat het een liefdedienst is. Waar je geen spijt van krijgt. Spreek goed van zijn gemeente. Waar je deel van uitmaakt. Ook al kun je daar van alles en nog wat tegenkomen. De Heere is trouw aan zijn gemeente. Ja, wees trouw. Wees trouw in je gebeden. Wees trouw in het lezen van zijn woord. Wees trouw op je plekje dat de Heer je gegeven heeft in de gemeente. Om samen de gemeente te bouwen. Juist ook voor je kinderen. Samen als ouders de gemeente te bouwen. En ze iets mogen merken van het, och mocht ik in die heilige gebouwen, de vrije gunst die eeuwig u bewoog, de schone dienst, die wonderlijke dienst, aanschouwen. Hier wijdt mijn ziel met een verwonderend oog. Daar wil de Heer jullie als instrumenten voor gebruiken. En dan mag je pleiten op je eigen doop of de Heer je gebruikt tot het eeuwige heil voor jullie kinderen. Voor Lucas, ook voor Hanna nu, samen met Micha. En voor Jinte, samen met jullie andere drie prachtige kinderen. Dat de Heer ze tot zich nemen zal, nu en voor eeuwig. En dat hoeven jullie niet alleen te doen. En daarom ook opnieuw, gemeente, de oproep aan u allen, niet alleen aan familieleden die erbij betrokken zijn en een familieband hebben met de dopelingen, maar de hele gemeente. Want ze zijn kinderen van de gemeente, Lucas, Hanna en Jinte. Bid voor hen en bid voor hun ouders, dat de Heer hen gebruiken wil en dat wat we hebben of gaan zien en horen mogen van het evangelie van Goede Vrijdag en Pasen, dat dat in het leven van deze drie kinderen ook uitgewerkt wordt. Dat ze leven mogen tot zijn eer. En dat de lof van God van generatie op generatie door zal mogen gaan. En dat ze mogen wandelen in een nieuw, godzalig leven om straks eeuwig thuis te mogen komen. Zullen we die gebedsdienst ook waarnemen voor deze drie kinderen? Dat zij zo. Laten we na de doop staande toezingen het vijfde vers uit Psalm 105. Lucas, Johannes, Andreas, de Jong, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Hanna, Cornelia, Nathalie van der Plas, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. Jinte Jessica Wolleswinkel, ik doop u in de naam des Vaders en des Zoons en des Heilige Geestes. Amen. sluiten deze doopsbediening met het dankgebed van het formulier en we bidden ook om zijn zegen over de bediening van het woord. En we dragen ook in onze dankzegging zuster M. Knoppert Blok aan de heren op die een operatie moest ondergaan die goed is verlopen. En we bidden voor het aanstaande kinderappel waar de kinderen van de zondagschool en de kinderclub naartoe hopen te gaan. Laten wij samen danken en bidden. Almachtige, barmhartige God en Vader, wij danken en loven U dat Gij ons en onze kinderen door het bloed van Uw lieve Zoon Jezus Christus al onze zonden vergeven en ons door Uw Heilige Geest tot lidmaten van Uw enig geboren Zoon en alzo tot Uw kinderen aangenomen hebt en ons dit met de heilige doop bezegeld en bekrachtigd. Wij bidden U ook door Hem, Uw lieve Zoon, dat Gij deze gedoopte kinderen met uw heilige geest altijd wil regeren, opdat ze christelijk en godzalig opgevoed worden en in de Heer Jezus Christus mogen groeien en toenemen, opdat zij uw vaderlijke goedheid en barmhartigheid die gij hun en ons allen bewezen hebt, mogen bekennen en in alle gerechtigheid onder onze enige leraar, koning en hoge priester, Jezus Christus, leven en vroom tegen de zonde en de duivel en zijn ganse rijk strijden en overwinnen mogen. Om u en uw Zoon Jezus Christus samen met de Heilige Geest, de enige en waarachtige God, eeuwig te loven en te prijzen. Zo komen wij u danken, Heren, voor het zichtbare onderwijs dat we al kregen. Dat wij gewassen dienen te worden van al onze zonden, maar dat u het ook toezegt en belooft. En dat u zegt, doe uw mond nu wijd open. En dan zal ik alles wat u ontbreekt geven, zo gij het smeekt, mild en overvloedig. Wat bent u een rijk en wat bent u een goeddoend God, Heere. En wij komen u zo danken en bidden. En we dragen de doopouders aan u op. Wilt u hen ook gedenken in alles wat zij nodig hebben om hun kinderen die zij van u hebben gekregen, ook in de vrezen van uw naam op te mogen voeden. Wij danken u en wij bidden u om de leiding van uw geest, als wij ook het paasevangelie mogen gaan beluisteren, de betekenis daarvan, en wilt u het ook heel persoonlijk voor ons maken, ook als we misschien niet gewend zijn om in de kerk te komen, om naar een preek te luisteren. Heere, geef ons oren die horen wat u tot ons te zeggen hebt. Wilt u alles wat zou kunnen hinderen wegnemen en ons zo leiden door uw geest in de waarheid van uw woord. Samen danken wij u dat de operatie bij zuster Knoppert Blok goed mocht verlopen. De ingreep die moest plaatsvinden, Heer, u heeft gezegend en u heeft de artsen gegeven wat zij nodig hadden. En mogen wij u bidden of u ook in de periode van de revalidatie en van het herstel onze zuster Knoppert nabij wil zijn en haar wil geven wat zij daarin ook lichamelijk en geestelijk nodig heeft. We dragen de kinderen van de zondagschool en van de kinderclub aan u op. Ook als zij binnenkort samen naar het kinderappel gaan en ook samen een uitje zullen hebben, Heren, wilt u geven dat het een goed en gezegend samen zijn met veel andere kinderen zal zijn. Dat het ook gezellig mag zijn, maar dat u dat ook wil gebruiken, zodat onze kinderen u vroeg en jong mogen leren kennen en willen volgen als schapen van de goede herder. Zo willen we hen en de leiding aan u opdragen. Gedenk ons allen, Heren, en wilt u al onze zonden genadig vergeven en ons vanmorgen aanzien in dat volbrachte werk van uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die opgewekt is, die aan uw rechterhand is, die ook voor ons bidt. Uit genade. Amen. Ter inleiding op de prediking willen wij nu zingen uit de 21ste psalm en daarvan het tweede en het vijfde vers. Psalm 21, vers 2 en 5. Straks na het amen van de prediking zingen we uit de 103e psalm en daarvan het 11e vers. Psalm 103, vers 11. Loof de Heere, gij zijn legerscharen, wie lust het is op zijn wenk te staren. Krijgt dan daarna ook gelegenheid om de Heere uw gaven te schenken. De eerste rondgang voor de kerk, de tweede is bestemd voor de diaconie. En de derde collecte is bestemd voor het orgelfonds. En bij de uitgang hangen busjes voor de adoptiekinderen. We luisteren samen naar Gods woord zoals dat tot ons komt in dat paasevangelie, Matthäus 28. En daarvan de verzen 2 tot en met 5. Matthäus 28, vers 2 tot en met 5. En ziet, er geschiedde een grote aardbeving. Want een engel des Heren, nederdalende uit de hemel, kwam toe en wentelde de steen af van de deur en zat op dezelve. En zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit gelijk sneeuw. En het vrees van hem zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Maar de engel antwoordende zei tot de vrouwen, vreest gij lieden niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Geliefde gemeente, geliefde doopouders. We komen in de Bijbel op verschillende plaatsen engelen tegen. Het Oude Testament, in het Nieuwe Testament. En ik denk dat de kinderen in de kerk vast wel een paar Bijbelse geschiedenissen kennen waar een engel in voorkomt. Misschien denken jullie wel aan die droom die Jacob in Bethel had met die ladder, waar de engelen van boven naar beneden daalden en weer opklommen. Of misschien denk je aan die tiende plaag in Egypte, vlak of bij het Pascha, dat die engel iets heel ergs kwam doen. Allereerst geborene kwam doden, tenzij er bloed aan de deurposten was gestreken. Die engel die Biliam de weg verspert, als die op die ezel rijdt. Of Jesaja die engelen ziet in een visioen. Of misschien denk je wel aan het Nieuwe Testament, toen vlak voor kerst die engel Gabriel bij Zacharias kwam in de tempel. Of aan Maria verscheen en vertelde dat zij de Zoon van God zou gaan dragen. Of de engelen bij de kerstnacht, die zongen het ere zij God. Nou, allerlei geschiedenissen waar engelen in voorkomen. En inderdaad ook bij die bijzondere momenten, die heilsfeiten zoals we ze noemen. Die momenten in de geschiedenis van deze wereld. Dat God iets gedaan heeft, iets wonderlijks gedaan heeft. Waardoor het anders wordt en nooit meer terug kan naar wat daarvoor was. De geboorte van de Heer Jezus. Het sterven van de Heer Jezus. Maar ook de opstanding uit de dood van de Heer Jezus. Dan maakt ook God bij de opstanding van de Heer Jezus gebruik van een engel om een opdracht uit te voeren. En engelen zijn, dat zegt de Bijbel, gedienstige geesten. Dus heel gehoorzame geesten die precies doen wat God ze zegt te doen. De opdracht die ze krijgen. En zo komt er ook op de paasmorgen een engel in de hof van Jozef van Arimathea bij dat graf. En daar willen we vanmorgen ook rondom deze doopsbediening samen naar luisteren. Het werk van de engel op de paasmorgen. En nou zijn de drie kinderen gedoopt in de naam van de Vader en de Zoon en de Heilige Geest. En als we naar deze geschiedenis luisteren, dan zien we dat die engel opdrachten doet in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Dat zijn ook de drie gedachten voor vanmorgen. Het werk van de engel op de paasmorgen ten dienste van de Vader, ten dienste van de Zoon en ten dienste van de Heilige Geest. En ziet, het geschieden een grote aardbeving, want een engel des Heren nederdalende uit de hemel. Dat is toch logisch? Engelen zijn bij God in de hemel, dus als ze naar de aarde komen, dalen ze altijd af vanuit de hemel. En toch staat het er heel nadrukkelijk bij. En u weet, in de Bijbel staat nooit een woord te weinig en staat nooit een woord te veel. Dus als Matthäus dit moet opschrijven, nederdalende uit de hemel, dan zit daar iets achter. Daar zit dit achter dat Matthäus heel nadrukkelijk duidelijk wil maken dat deze engel met een opdracht komt. Hij komt maar niet uit eigen initiatief, omdat hij dat zelf zo graag zou willen, maar hij daalt neder uit de hemel omdat hij het bevel heeft gekregen. Want die engelen, zoals ik zei, zijn gedienstige geesten die wachten totdat God zijn opdracht geeft. En zo heeft God tegen hem gezegd, ga. En toen ging hij. Maar God heeft niet alleen gezegd, ga. Hij heeft ook allerlei details bij die opdracht gegeven. Want nogmaals, een gedienstige geest doet dat wat hem opgedragen wordt. Dus God heeft ook tegen die engel gezegd, ga en ga naar de hof van Jozef van Arimathea. En ga naar dat graf waar mijn zoon ligt. En ga en wentel die steen weg van dat graf. Maak het open. En als je dat gedaan hebt, ga dan op die steen zitten. En wacht. En wacht totdat de vrouwen komen en zeg dan het volgende tegen hen. En als je gaat, dan moet je gaan in de gedaante van een bliksem. En dan moet je gaan in de gedaante van een wit kleed zoals sneeuw. Ja, ook dat is bijzonder, gemeente, want niet iedere engel wordt zo beschreven. Niet iedere engel verschijnt zo aan mensen in een bliksem en in een kleding wit als sneeuw. Dus deze engel heeft zo moeten gaan, met een opdracht, met een bedoeling. Dat heeft alles te maken met wat er is gebeurd. Wat er is gebeurd op Goede Vrijdag. We weten het. Op Goede Vrijdag heeft het er alle schijn van dat de Zoon van God het verloren heeft. Dat de duisternis het gewonnen heeft. Ja, daar was met zijn sterven toen hij het riep, Vader, in uw handen beveel ik mijn geest. Die aardbeving en de graven gingen open en doden werden opgewekt en dat voorhangsel scheurde van boven naar beneden. Maar toch, ze moesten hem van het kruis afhalen. Hij was gestorven, ze hebben hem in hun handen gehouden. Hij was werkelijk overleden. Ze hebben hem in een doek gewikkeld en in alle haast begraven in een nieuw graf. Alles getuigde ervan dat de heiland, de Zoon van God, gestorven was, uit hun leven weg was. Daarom is het die droefheid onder die vrouwen en onder de discipelen. En het heeft er uiteindelijk alle schijn van dat de leugen het heeft gewonnen. En dat de duisternis het heeft gewonnen. En dat de Satan het uiteindelijk heeft getriomfeerd. Maar als de tijd is gekomen dat de Vader zijn Zoon gaat opwekken uit de dood en uit het rijk van de dood zal wakker maken en zijn triomf juist over de Satan en over de dood en over de zonde moet gaan blijken, als de overwinningsglorie van God moet zichtbaar gemaakt worden, dan zegt God de Vader tegen die engel, trek een wit kleed aan en verschijn als een bliksem. Omdat het duidelijk moet worden aan mijn vijanden dat ze verloren hebben. Dat ze het onderspit delven. Dat ze moeten beven voor de majesteit van mij en van mijn zoon. En dat moeten die wachters als eerste weten. Die wachters bij dat graf. Die daar in opdracht van Pilatus neergezet waren, omdat het Sanhedrin daarom had gevraagd. Want ja, ze waren nog wel hadden nog wel in gedachten dat hij gezegd dat hij zou ten derde dagen opstaan. Maar stel je nou voor dat die discipelen ook op dat idee komen en het graf openbreken en hem stelen en hem ergens anders verbergen en dan gaan verkondigen dat hij opgestaan is. Dat moeten we zien te voorkomen. Zet wachters bij dat graf, verzegel dat graf, dan kan dat in ieder geval niet gebeuren. En de vijanden, die wachters bij dat graf symboliseren de vijandschap tegen God en zijn gezalfde zoon. En het verzet tegen het werk van God om hem uit de dood te doen opstaan en verlossing aan te brengen. En die vijanden moeten het weten dat ze verloren hebben. En zij zijn de eerste die het paasevangelie gaan ontdekken in bliksem en fel licht. Zodanig dat vers 4 zegt, uit vrees voor die engel zijn de wachters zeer verschrikt geworden en werden als doden. Als de dode zoon van God levend gemaakt wordt, worden de levende vijanden als doden. En uiteindelijk vluchten ze weg. Gemeente, dat is wel een les die we ook maar eerlijk tot ons moeten laten doordringen op deze eerste paasdag. Pasen, vrolijk Pasen, dat is eigenlijk al zo'n platte term. Maar Pasen is meer, dieper. En het Paasevangelie heeft voor de gelovigen bemoediging en vertroosting en vreugde. Maar dat is niet de enige kant van Pasen. Het Paasevangelie is voor de vijanden als een bliksem. Als een oordeel. Schrik en vrees voor de vijanden van Jezus. Degene die niet in hem geloven, degene die niet door hem verzoend worden. Degene die met een gesloten hart voortleven. Dan is Pasen een verschrikkelijke boodschap ten diepste. Als je niet bij de opgestane Christus hoort, dan staat hij tegenover je. En dat is ook de eerlijke boodschap van de doop. We hebben daar samen over gesproken, ouders. De doop is iets prachtigs, iets rijks, iets vreugdevols. Maar er zit ook die kant aan dat je moet belijden. Wij en onze kinderen zijn in zonde ontvangen en geboren en daarom ook aan het oordeel onderworpen. We worden niet aan de goede kant geboren. En dan is Pasen ook een indringende oproep. Hoe ligt dat nou in ons hart? Als we ouder geworden zijn, staan we nog aan die verkeerde kant? Staan we nog met die wachters als het ware? Die zeggen nou die boodschap van opstanding en Jezus die leeft en die koning is en voor wiens heerschappij ik moet leren buigen, die genadig over mij en mijn leven wil regeren, juist om mij te verzoenen met een heilig God. Ik heb daar geen belangstelling voor. Dan is Pasen ten diepste een verschrikkelijke boodschap. Want hij leeft en hij heeft alle macht in hemel en op aarde en hij zal straks de rechter zijn van hemel en aarde. Dat hebben we gebeden voor die drie lieve kinderen. Dat ze straks voor de rechterstoel zonder schrik, zonder deze schrik van die wachters, zonder schrik mogen verschijnen. Omdat ze hem hebben mogen leren kennen als die genadige koning. Want deze opgestane Christus komt nog een keer terug. En dan inderdaad met diezelfde majesteit en glorie. En nog heerlijker dan deze engel. Als Johannes hem op Patmos ziet, dan valt zelfs iemand die Jezus lief heeft als dood op de grond. Zo machtig, zo heilig, zo groot, zo majestueus. Dat was een indringende belijdenis, doopouders, om zo je kind ten graven te houden, nietwaar? In zonde ontvangen en geboren. Zodat wij het koninkrijk van God, het koninkrijk van deze opgestane Christus, niet kunnen binnengaan. Maar daar staat geen punt. Als dat zo was, dan was er geen hoop. Maar het is Pasen. En dat betekent hoop. Wij kunnen dat koninkrijk van God niet binnengaan, tenzij er is een deur. En dat tenzij is het scharnier waarop dat koninkrijk opengaat, dat de deur van dat koninkrijk opengaat. Tenzij wij van nieuws geboren worden, wat oude uitdrukking, tenzij wij iets nieuws in ons krijgen. Een nieuw hart noemde ik het net tegen Vive. Dat er in ons, in de kern van ons bestaan, door Gods geest iets nieuws wordt gewerkt. Namelijk liefde voor deze Jezus. Het buigen voor deze Jezus. Het nodig hebben van deze Jezus. Ja, dan kan er best nog wel vrees en beven zijn en soms droefheid. Dat is bij die vrouwen. Maar tegen die vrouwen wordt gezegd, want zij zoeken Jezus. Ik kom daar straks nog even op terug. Zij zoeken Jezus. Vrees niet. Voor degene die de Heer Jezus zoeken met zo'n hart dat liefde heeft gekregen voor Jezus, is de paasboodschap vrees niet. Nou, zo komt die engel uit de hemel afgedaald om de overwinning te proclameren, te verkondigen aan de vijanden ten dienste van de Vader. Dat is niet het enige wat hij doet. Hij heeft de opdracht gekregen om die steen weg te wentelen voor dat graf. Die vrouwen niet kunnen wegwentelen. Daar hebben ze het ook nog over als ze onderweg gaan. Wie zal ons die steen wegwentelen? Daar hebben we niet de kracht voor. Maar het is al voor hen gedaan, want de Vader had gezegd tegen die engel, rol die steen weg. Dat hoort bij zijn opdracht. God wil dat graf open hebben. Waarom? Omdat als die vrouwen die de Heer Jezus zoeken bij dat graf komen, een teken krijgen. Dat graf is open, het is, en ik bedoel dat eerbiedig, het kan wat plat overkomen, het is genoeg geweest. Maar het is ook werkelijk genoeg geweest. Dat lijden en dat sterven en dat in het graf liggen van de Heer Jezus. Er moet openlijk verklaard worden dat de straf die hij onderging en de dood die hij moest ingaan nu genoeg geweest is. Daar moet een einde aan komen, omdat alles is voldaan. Het is het bewijs van wat de Heer Jezus op het kruis heeft gezegd vlak voordat hij zijn geest in de handen van de Vader gaf. Het is volbracht. Ik heb het tot het doel gebracht, staat er letterlijk, waartoe ik gekomen ben. Ik heb het doel bereikt waartoe ik moest lijden en gehoorzamen en sterven. En nou gaat de Vader zeggen, ik ben het ermee eens. Het is genoeg, het is volbracht. En de Vader geeft aan die engel, als was hij de cipier, de gevangenisbewaarder, opdracht, doet de deur van de cel van dat graf open. Want de straf is geleden. En daarom moet die grafsteen weg. En de plaats waar de zaligmaker als gebonden in de dood, ingewikkeld in die doeken ligt, vanwege de zonde van zijn volk, die plaats gaat open. En moet u daar eens de betekenis van tot u laten doordringen. De Heer Jezus, Gods Zoon, had de macht om zijn leven af te leggen. Hij heeft macht om het leven weer op te nemen. Hij had macht om zich te ontworstelen aan die doeken waar hij ingewikkeld was. Hij had zelf die steen kunnen wegwentelen. Hij had zelf door de deur van het graf kunnen gaan. Hij had zelfs zonder die steen weg te wentelen uit het graf kunnen komen. Want als die later verschijnt, komt hij gewoon door een deur, dichte deur. Maar dat doet het niet. Hij wacht. Hij bleef liggen. In de banden van de dood. Hij bleef liggen tot zijn Vader kwam. Tot zijn Vader toestemming gaf om uit dat graf te komen. Want als hij zelf was gegaan, nou ja, een gevangene kan uit zijn cel ontsnappen, maar dan staat de straf nog open. Als een gevangene uit zijn cel ontsnapt, dan wordt hij weer opgepakt en teruggebracht, want hij moet zijn straf nog uitzitten tot het eind. Christus moest de straf voor zijn volk tot het einde toe dragen. Hij wacht totdat de deur van zijn dode cel opengemaakt wordt. Want als die steen wordt weggewenteld door een engel van buitenaf, is dat het teken en het bewijs dat de straf volkomen uitgediend is. En dat de Heer Jezus niet is opgestaan als een voortvluchtige die ontsnapt is, maar als degene die in vrijheid gesteld wordt, omdat hij voldaan heeft aan de straf. En daarom is het werk van die engel ook ten dienste van de Zoon. God laat het graf openzetten door die engel, zodat Christus als een vrijgelatene uit kan gaan. En dan heeft de wet niets meer te eisen. Dan is de straf betaald en de schuld weggedaan. Dat is het machtige getuigenis op de paasmorgen. En dat ook vandaag nog weer klinken mag. Als ik denk hoe dat in Romeinen 4 onder woorden gebracht wordt. Christus is opgewekt om onze rechtvaardigmaking. Hier zien we het. Hij wordt vrijgelaten. Omdat hij rechtvaardig dat alles heeft volbracht. En dat klinkt als een getuigenis naar ons en onze kinderen, van wie we moesten belijden dat we in zonde ontvangen en geboren zijn en daarom aan allerhande ellendigheid, ja aan de verdoemenis zelf onderworpen. Wij zijn onderworpen aan de banden van dat eeuwige oordeel om eeuwig daar te blijven liggen totdat de straf uitgediend is. En daar zijn we de eeuwigheid mee bezig. Maar nou is Christus opgewekt tot onze rechtvaardigmaking. Dan worden zulke zondaren rechtvaardig, rechtgezet voor God. Als ze bij Christus horen, is de straf voldaan, is de schuld betaald. Jullie hebben het net beleden, doopouders. Wij beleiden dat ze in Christus geheiligd zijn, apart gezet. En zo tot genade, tot deze, met het doel om deze genade te mogen ontvangen, zijn ze apart gezet. En daar heb je een bewijs van gekregen in dat water van de doop. God zegt, in Christus zet ik ze apart. Met dit doel, dat ze ook uit de cel van de zonde bevrijd zullen worden. En dat heeft God beloofd aan jullie kinderen, een rijke belofte. De rijke belofte van die weggewentelde steen. En vertel ze er maar veel over. En vandaag, als ze ouder worden, het paasevangelie verkondigt de bevrijding van de zonde in de volle breedte en de volle diepte. Ja, dat is een boodschap. Daar moet wel plaats voor komen in ons leven. Misschien denkt er iemand, ja, nou, dit hebben we dan gehoord, dat was het. Maar wat doet dat evangelie nou met ons? Als je er iets van hoort wat het betekent, dat is één ding. Maar komt er nou ook plaats in ons leven voor de betekenis van dat paasevangelie? Heel persoonlijk. Jullie kinderen werden gedoopt in de naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. En de Zoon neemt onze kinderen aan tot zijn kinderen, wil voor ze zorgen, van alle goeds voorzien en het kwade bij ze weghouden. En als het toch in hun leven komt, het zo sturen dat ze er winst uit mogen boeken, geestelijk winst. En de Zoon belooft om ze te wassen in zijn bloed, om dat werk te doen, dat ze gerechtvaardigd worden, rechtgezet worden voor God. Maar hoe wordt het nou van hen? Hoe krijgen ze het nou? Hoe krijg u het? Hoe krijg ik het? Het gaat in een weg van plaats maken in je hart hiervoor. En dat was de belofte en is de belofte van de Heilige Geest. Die bij ons wil komen wonen. En wat we dan in Christus hebben, wat hij heeft verdiend, wat hij heeft klaargemaakt, wat hij heeft verworven, wil nemen en het ons wil verkondigen en wil uitdelen. Dat gaat allereerst in de weg van, ja, ik zeg het maar heel simpel, want het is eigenlijk ook heel simpel, eenvoudig. Dat gaat in de weg van naar de kerk komen en luisteren wat de Heere zegt. Gewoon luisteren. Wie is Christus? Wat heeft hij gedaan? Wat betekent dat? Hoe is dat van betekenis ook voor mij persoonlijk? En dat de Geest het dan neemt en toepast. Hij komt naar je toe en hij deelt het zo aan je uit dat het precies bij je past. Want een heel aantal die hier vanmorgen zitten, die ken ik niet persoonlijk. En ik weet niet wat er in uw leven zich heeft afgespeeld en wat er misschien aan zonde in uw leven is. En dat zal allemaal bij iedereen verschillend zijn. Ja, we zijn allemaal zondaren, maar we doen niet allemaal precies dezelfde zonde. Maar de Geest weet het wel en de Heer Jezus weet het ook. En die past het dan toe. Dan krijg je dat deel vanuit de voorraadkamer, de schatkamer van Christus, zo dat het bij je past. Dat je zonde, die jij, die u, die ik gedaan hebben, vergeven worden. Verzoend worden. En dat je met je karakter dat je hebt en met de geschiedenis die je hebt, zo door de Geest geleid gaat worden in dat nieuwe leven, in dat andere leven, dat het tot eer van God wordt. En dat heeft de engel ook gedaan. De engel heeft ook nog een opdracht gekregen ten dienste van de Heilige Geest. Want als hij dan gekomen is in die, dat blinkende kleed en als een bliksemschicht, en als hij die steen heeft weggewenteld en het graf heeft opengemaakt en Christus daaruit kon gaan als de vrijgelatene, dan heeft hij die steen zo neergezet, is hij op die steen gaan zitten. Dan maakt hij die steen tot een stoel. En dan wacht hij. Want God had gezegd, er komen straks een aantal vrouwen aan. En die zijn bevreesd. En die zijn verdrietig. Maar ze zoeken mijn zoon. En als ze komen, zeg dan het volgende tegen hen. Vrees niet. Want ik weet dat gij zoekt Jezus, die gekruisigd was. Hij is hier niet, want hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Kom, zie de plaats waar hij gelegen heeft. En gaat haastig heen en zegt zijn discipelen dat hij opgestaan is van de doden. En ziet, hij gaat u voor naar Galilea. Daar zult ge hem zien. En bevestig het dan nog maar een keer. Zie, ik heb het u gezegd. En zo wacht die engel. Om dat te doen ten dienste van de Heilige Geest, zodat er in de harten, in die verdrietige harten van die vrouwen plaats komt voor het evangelie van Pasen. Vrees niet, gij zoekt Jezus. Dat was, moet u daar eens over nadenken. Hoe wist die engel dat? Ja, dat engel wist dat omdat God het tegen hem had gezegd. Maar ziet u wat het troostvolle is? Begrijp u wat het troostvolle daarvan is? Als er iemand is hier vanmorgen in de kerk die Jezus zoekt, die verlangt om Jezus te kennen, al is het maar helemaal in het allereerste, prilste begin, ik zou willen weten wie Jezus is voor mij, dan weet de hemel dat. Dan weet de hemel dat. Misschien zit hier iemand die het nog niet eens tegen zijn vader of moeder heeft durven zeggen. Ik zou eigenlijk volgend seizoen wel belijdeniscatechisatie willen doen, maar ik zoek ernaar, ik weet het nog niet zeker. Maar de Heere weet het al. Ik weet dat gij zoekt Jezus. God heeft het mij verteld, want God weet wat er in uw hart leeft. En daarom mag ik u zeggen, vrees niet. Vrees niet. Hij is opgestaan. Hij heeft ook de macht en de genade. En is zo barmhartig dat hij van die zoekers vinders maakt. Zo eindigt de geschiedenis toch? Ja, ze gaan haastig heen om naar de discipelen het te gaan vertellen. En als zij heen gingen, vers 9, ziet, Jezus is haar ontmoet. Zie je het? De opgestane heiland weet het. Weet waar die zoekers lopen. En ze zijn gehoorzaam aan die opdracht om het de discipelen te gaan vertellen, maar hij komt ze tegemoet. En hij herhaalt die woorden, vrees niet. Hier ben ik, de opgestane heiland, voor zoekende zondaren die ik al heb gevonden. Wat een paasevangelie, nietwaar? Wat is dat een enorme aansporing voor jullie doopouders. Als je zo zelf persoonlijk de Heere mag zoeken. Met alle gebrek en alle tekortkomingen die ons altijd weer eigen zijn. En altijd weer parten spelen. Met vrezen en beven. Maar dat de hemel het weet. Wat er in het hart ook van doopouders leeft. Voor zichzelf, om de Heere te mogen kennen en volgen en liefhebben en dienen. En voor je kind en kinderen. Ik weet dat gij zoekt Jezus. En dat hij zegt, vrees niet. Dat is de geweldige belofte van de Heilige Geest. Jullie hebben beloofd om naar je vermogen, zo goed als je het kan, je kinderen in deze dingen op te voeden en voor te gaan. En ze bij de Heere te brengen en voor ze te bidden en voor ze te lezen en ze voor te lezen. En ze te leren zelf ook te bidden en Bijbel te lezen naar je vermogen. Maar de Geest zegt, ik zal het doen. Ik beloof het, ik doe dat, ik maak er plaats voor. En daar mag je op pleiten. Met al je gebrekkige dingen die ons allemaal eigen zijn, mag je er steeds op pleiten. Heilige Geest, u hebt toch ook beloofd aan onze kinderen om het uit Christus te nemen en het ook aan hen te verkondigen en uit te delen. En het is best moeilijk als je in een bepaalde leeftijd zijn om het uit te leggen, in welke leeftijd ook. Blijft altijd lastig. Blijft altijd lastige vragen. Blijft altijd lastig om eenvoudig te preken. Blijft altijd lastig om eenvoudig het uit te leggen aan kinderen. Maar de Geest spreekt alle talen. Niet alleen van verschillende landen, maar ook van de verschillende generaties. Daar mag je om vragen. Heere, wilt u mij door uw Geest zo leiden dat ik het mag uitleggen, dat ik het mag voorleven, dat ik het mag voordoen. Wees maar een engel op een steen. Ga maar eens zitten met je kinderen. En ik zeg dat nou rechtstreeks tegen de doopouders, maar het geldt voor ons allemaal toch. Grootouders, als ze een keer komen, die kleinkinderen met wie je kan praten. Je kunt allerlei leuke dingen doen met je kleinkinderen, dat is toch prachtig. Maar ga ook eens met ze zitten. Op een steen. Wees eens een engel. Om het uit te leggen. Om ze voor te gaan in het zoeken van de Heer Jezus. Om ze voor te gaan in het bidden om de vervulling van die belofte. Om te laten zien de rijkdom van dat evangelie. Om ze bij Jezus te brengen. Om ze aan de Heer Jezus voor te stellen. Bid voor ze. Maar wees ook maar zo'n engel. En je hoeft dat niet alleen te doen, hè. Op te voeden in deze leer, maar ook te laten onderwijzen. Mag je gebruik maken van de gemeente. Voor alle leeftijden. Mag je gebruik maken van de ambten. Die ook hart voor jullie kinderen zoekt te hebben. Om mee te helpen, mee te bidden, mee te onderwijzen. Ja, en er kan er best nog wel wat vrees in je hart overblijven. Hè? Zelfs na zo'n geweldige boodschap. Hij is opgestaan, hij is hier niet. Kom, kijk maar waar hij gelegen heeft. Maar hij is opgestaan zoals hij gezegd heeft. Dat is trouwens ook werk van de Geest, om je weer in herinnering te brengen wat hij in zijn woord gezegd heeft. Doopouders, lees veel met je kinderen, ook de Bijbel. En zelf, wij allemaal, lees veel de Bijbel. Zodat de Heilige Geest je in gedachten kan brengen wat er staat. Zoals hij gezegd heeft. Oh ja, dat is waar. Dat heb ik eens gelezen. Dat stond in de Bijbel. En het blijkt waar te zijn. Om zo ook gevoed te worden in dat geloof. En dat kan altijd gemengd zijn met die vrees. Want ja, dat staat er ook toch. En haastelijk, vers 8, haastig uitgaande van het graf met vrees. Er blijft iets. Ik snap het ook wel, toch? Dat je het niet snapt. Met zoveel verdriet en zoveel droefheid naar dat graf gaan. Met alles wat je beleefd hebt op Goede Vrijdag en die stille zaterdag. En dan ineens ontdekken dat het graf open is en leeg is. Wat moet je met al die gegevens? Vrees. En toch. En er zullen er ook onder ons zijn die dat herkennen. Het is soms ook in het hart van een gelovige, een zoeker van de Heer Jezus, een mix. alsof je gemixt wordt. Ze gaan ook met grote blijdschap van dat graf vandaan. Want ze hebben toch de boodschap van het evangelie gehoord. En ze hebben toch dat lege graf gezien en ze hebben die engel gesproken. Vrees en grote blijdschap, het zit soms door elkaar heen. Soms zit je in verdrietige en zorgvolle situaties, dat het om je hart slaat, de vrees. En dan kom je op paasmorgen in de kerk en dan hoor je, Christus heeft overwonnen en heeft alle macht in hemel en op aarde. En de schuld is verzoend en alles is aan hem onderworpen. En hij komt straks terug om te regeren over alle die hem hebben gezocht in genade en in vrede. En al die eerste dingen van droefheid en verdriet en van zonde en van de dood en de duivel zullen weggedaan worden. En je wordt erdoor opgewekt en je wordt erdoor verheugd. Ja, dat is de toekomst voor wie gelooft. Zonder verschrikken voor zijn rechterstoel verschijnen. Daar gaat het op aan. Voor een ieder die gelooft. En tegelijkertijd, je staat nog met je voet in de modder. Zo'n mix, ken je het? Maar dan is het toch de boodschap van die engel. De vreugde die meegedragen mag worden verder het leven in. Want ik weet, gij zoekt Jezus. De hemel weet het. En als de hemel het weet, dan komt er een tijd dat hij mij vindt. Hier en nu. Misschien wel deze paasmorgen met de boodschap van de opgestane Christus. Maar straks vast en zeker. Want hij komt al de zijnen opzoeken. Hij brengt ze alle thuis. Weet de hemel het van jou? Weet de hemel het van u? Weet de hemel het van mij dat we Jezus zoeken? Zo niet, laat Pasen u waarschuwen, jou waarschuwen en uitnodigen naar dat open en lege graf. En zo ja, wees met alle vrees die er nog kan zijn. Verheugd, want hij ontmoet de zijne, hier en nu en straks volkomen. Want de boodschap van Paas is dat voor al die zoekers getuigd mag worden. Christus is waarlijk opgestaan, hij leeft en alles, alles is voldaan. Amen.
Laten wij samen de Heere danken en bidden. Heere, wij komen u danken dat wij getuigen mochten zijn van het zichtbare evangelie. De doop, de heilige doop aan een drietal kinderen. Water dat vloeide. Als een teken en als een zegel. Wij danken u dat u dat in de eerste instantie aan de doopouders zo weer duidelijk hebt willen laten zien. Dat genadeverbond. Dat u ook met hun kinderen opricht. Maar het gebeurde niet bij hen thuis, maar in het midden van de gemeente. Wij mochten er ook getuigen van zijn. Wij werden er getuigen van gemaakt. Zo werkelijk als we dat water hebben zien stromen. En hebben gehoord uw drievuldige naam. Zo werkelijk belooft u genade en heil. En roept u tot geloof en bekering. Met die vaste zekerheid dat wie gelooft, zalig wordt. Dan bidden we uw zegen, Heere, niet alleen maar over het zichtbare evangelie, maar ook over dat woord van de engel, dat we vanmorgen hebben mogen overdenken. Heere, voor degenen die u nog niet kennen, trek ze tot u, dat ze u mogen gaan leren kennen en liefhebben. Zoeken, dat u ze vindt. En bij degene waarin in wier hart u dat werk begonnen bent door uw geest, wilt u het voortzetten? Dat we u hoe langer hoe meer mogen leren kennen, onszelf hoe langer hoe meer aan u overgeven. Zodat u inderdaad niet alleen maar de koning van Pasen bent, maar ook de koning van ons leven. Dat we een paasleven mogen gaan krijgen. Soms met vrees gemengd, maar toch met die grote blijdschap. Omdat u bent opgestaan en we in u, door het geloof, recht staan voor God. Geef zo uw zegen genadig over alles van deze dienst waarvan we getuigen zijn geworden. Laat het zijn uitwerking in ons leven mogen hebben. Vergeef genadig al het zondige, het gebrekkige, het onvolmaakte. Dat zit altijd bij ons, het kleeft ons altijd aan. Wilt u het genadig vergeven? Gedenkt u alle ouders die die taak hebben om hun kinderen op te voeden? Moeilijk hoe dat kan zijn. Wilt u wijsheid geven? Wilt u uw geest daarin schenken? Geef Heere ook kracht en alles wat nodig is als we hebben te zorgen voor hun kinderen met een handicap. Gedenk deze kinderen, Heere, ook in het bijzonder in uw gunst en in uw genade. Wilt u met hen zijn die vandaag misschien ook wel weer hebben ervaren op een pijnlijke manier dat ze zelf geen kinderen hebben gekregen tot op dit ogenblik? Wij bidden, Heer, of u ook in dat stille verdriet soms, dat stille kruis, genade en kracht en ontferming wil geven. Dat we met al die dingen zo ook bij u terecht kunnen om van u te ontvangen wat nodig is. En al die dingen toch ook weer gemengd mogen worden met de grote blijdschap van Pasen. Behoed en bewaar ons, Heere, en hoor onze gebeden om Jezus wil. Amen. We zingen samen tot slot Psalm 68, vers 10. Zo'n vers dat de generaties meegaat en dat voor velen van ons toch ook een diepe betekenis heeft gekregen. Psalm 68, vers 10.
Thank you.
Kerkenraad zal straks met de doopouders kort de dienst besluiten met dankgebed in de consistorie. Daarna komen de doopouders terug hier voor de kansel. En dan krijgt u gelegenheid om ze van harte Gods zegen te wensen. Als u dat zo zou willen doen, dat dat via dit gangpad gaat, dan kan het via deze deur ook weer naar buiten en dan stopt de stroom niet op. Ontvang dan nu met een biddend hart de zegen van de Heere, die ik op zijn bevel op u mag leggen. Ga zo heen in vrede en wees een zegen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en hij zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u zijn vrede. Amen.